Goedemiddag allen. Zoals gebruikelijk beginnen we met de voorzang. En het eerste lied is 358, Johannes de Heer 358. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Vier en vijf, de versen 3, 4 en 5. Het volgende lied is Johannes de Heer 595, 595a, wel te verstaan. 595a, op u mijn heiland blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn. Alle versen zingen we daarvan. MUZIEK In aanloop naar de Kerstmis, de geboorte van onze Heer Jezus Christus, zingen we Johannes de Heer 551. Alle drie de versen hoor de engelen zingen de Heer van de nieuw geboren Heer. Hartelijk welkom allemaal, broeders, zusters en gasten onder ons en ook degene die later deze dienst nog gaan beluisteren via de Maranatha-site. In het bijzonder heten we welkom broeder Jack Nuchter, veel zegen bij het brengen van zijn woord. En ook willen we natuurlijk Louis hartelijk danken voor de begeleiding bij het zingen. De overige mededelingen zijn volgende week hoopt voor te gaan broeder Wietse van der Hoek. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Woensdag hebben we weer de maandelijkse bidstond en ook hiervoor bent u allen uitgenodigd aanvang 8 uur. Op eerste kerstdag is er een speciale dienst waarin we ook de kinderen veel aandacht willen geven. Dus kent u gezinnen in uw omgeving, dan kunt u ze alvast uitnodigen voor die dienst. En via de mail ontvangt u nog verder bericht hierover, hoe het zich verder vorm krijgt die dag, die dienst. Op Oudejaarsavond hopen wij een gezellige avond te houden voor alleenstaanden. Als u hierbij wilt zijn, kunt u zich opgeven door uw naam in te vullen op een lijst. En die ligt daar op tafel in de hal. Voorbeden willen wij doen voor Israël en de gegijzelde families en hun nabestaanden. Wij danken voor Caroline Hendricks, die heeft afgelopen dinsdag een nieuwe heup gekregen en de operatie is goed verlopen. Gerrit van Bennekom, die vorige week in de kerkdienst, in Garim woonde die de dienst bij, onwel geworden is, met een verwarde indruk naar het ziekenhuis is gebracht. Daar bleek het een gevolg te zijn van een longontsteking. Maar woensdag is hij weer teruggebracht naar Garim voor revalidatie in Engelburg en het gaat hem weer goed. Tony en Jannie Boer. Ton is ook nog steeds in Garim voor de revalidatie in de Engelburg. Zijn pijnrevalidatie begint te werken. Ook bij Jannie neemt de pijn langzaam af als gevolg van de bestralingen. Ook dat is een dankpunt. Joop Methorst, die verpleegd wordt in het zonnehuis in Beekbergen. Dit duurt al bijna 2 jaar. Maar gelukkig is er een kleine vooruitgang bij hem op te merken. Maar blijf hem in zijn gebeden gedenken. Adressen van deze personen die ik net heb genoemd liggen op tafel. U kunt een briefje meenemen voor een kaartje, bemoediging en dergelijke. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat de collectebus weer klaar. Dat is van harte bij u aanbevolen. En de bloemen gaan deze keer naar Ike van der Steeg. Veel plezier ermee. We wensen u een gezegende dienst en we zingen als startlied, laat maar zeggen, 978. Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam. Hoog verheven en vol van kracht, heerlijk is uw naam. Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam. En na Fotumgroet, dus zingen we vers 1. En na Fotumgroet zingen we vers 2 en 3. Een gezegende dienst allen.
En zo mogen we elkaar ook vanavond begroeten in die heerlijke naam van onze Heere Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En deze avond is ook weer de verwachting van Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk wat Hij in ieder van ons, maar ook in de gemeente begonnen is. De Heere zegen u, de Heere behoede u en de Heere laat zijn aangezicht over u schijnen. Amen. Laten we de andere twee coupletten samen zingen. mag u voorgaan in gebed. Hemelse Vader, we komen u zo hartelijk danken dat we vanavond zo hier in alle rust en vrede bij elkaar mogen komen, waarin uw woord, Heere, centraal zal staan. Uw woord, Heere, dat u ons heeft toevertrouwd, Heere, van Genesis tot Openbaring. En we danken u, Heere, dat het uw geest is die dat woord aan ons hart en ons denken ook wil bevestigen en versterken, opdat wij ook, Heere, volhardend in het geloof zullen staan in de tijd waarin we leven. We hebben net gezongen, waardig bent u. Maar Heere, woorden schieten tekort om die waardigheid werkelijk te uiten met woorden en daden. Maar we willen u daar wel voor danken, Heere, dat u ons daar zicht op hebt gegeven, hoe waardig u bent. Heere, want met kerst denken we zo vaak aan het onschuldige kindje, Heere, die daar geboren is in Bethlehem. Maar we weten, Heere, dat u, Heere Jezus, de enige bent die waardig is om straks de zegels te openen, Heere. En dan zal er heel wat nog gebeuren op deze aarde. Vader wil ons daarvan onder de indruk brengen hoe waardig de Heere Jezus ons ook is. Heere, opdat wij ook in ons leven hem niet zien als een vriend of als een bekende of iemand met wie we graag optrekken, maar dat we hem zien als wie hij is, de Zoon van God, God zelf. Heere, en als je die waardigheid ziet, dan word je alleen maar zo dankbaar dat je door genade en geloof en door het werk van het volbrachte werk van de Heere Jezus gerechtvaardigd kan worden en dan onberispelijk en rein voor uw aangezicht mag gaan staan. Heere, doe ons elke keer daar weer over verwonderen dat het geen eigen werken zijn, werken tot gerechtigheid, maar dat het een toegerekende gerechtigheid is vanwege het geloof en het volbrachte werk van de Heere Jezus. Heere, zo willen we ook bidden dat u deze avond ook vanuit uw woord, Heere, ons bemoedigt, maar misschien ook wel wakker schudt, Heere, wakker houdt voor de tijd waarin we leven. Vader, we willen u ook zo bidden, Heere, zoals gezegd is, voor uw volk Israël. Het verdwijnt weer een beetje op de achtergrond vanwege Syrië en vanwege andere gebeurtenissen in de wereld, maar de strijd is nog steeds gaande. En we mogen en moeten blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar ook dat vele, Heere, tot geloof en bekering zullen komen in de tijd, die genadetijd die u nog steeds geeft. We willen zo bidden voor ons eigen land, Heere, waarin ook de verzuiling, Heere, steeds verder weg ebt, Heere, waar het christendom niet meer iets algemeens is, maar je wordt apart gezien als je daar nog in gelooft, dat de Bijbel de waarheid is, dat God de schepper van hemel en aarde is, en al die punten die we wel zouden kunnen aanhalen. We willen bidden, Heere, dat we nog steeds die vrijheid mogen hebben om samen te komen, om uw geloof te belijden, om daarvan te getuigen. Vader, we willen ook bidden, Heere, voor hen onder ons die met ziekte en zorg te maken hebben. En zo willen we u danken, Heere, voor Carolien Hendricks, Heere, als de operatie van haar heup geslaagd is. Maar we bidden u ook zo voor de andere Heere, voor Gerrit van Bennekom, voor Ton en Jannie Boer, voor Joop Methorst, Heere, als ze met verpleging en een traject van revalidatie te maken hebben, dat u ze daarin bemoedigt en sterkt en naar uw wil, Heere, ook genezing wil geven. Maar ook zoals we hier zitten met elkaar, Heere, hebben we allemaal onze eigen kleine problemen, grote problemen, onze zorgen, misschien wel twijfel, misschien wel angst. Heere, ik wil u zo bidden dat u ons dicht bij uzelf houdt en dat we, Heere, onszelf ook toetsen in ons geloof, Heere, en ons toetsen aan de waarheid van uw woord. Want gevoel kan een slechte graadmeter zijn, maar uw woord is de waarheid en daar mogen we ons aan vastklampen. Zoals dat prachtige lied ook zegt, staande op de belofte van mijn Heer en God. Vader, dank u wel dat we deze avond ook zo u mogen loven en prijzen met het zingen van liederen. Dat we straks uw woord mogen openen en wilt u, Heere, ons zegenen in het spreken, in het luisteren. Heere, en dat u in ieder van ons op die wijze ook weer tot uw doel zal komen. Heere, dank u wel voor de hoop die we hebben. Heere, dat wij geen hopeloze hoop hebben zoals degene die u niet kennen, maar een hoop die gefundeerd is in de waarheid, in de profetieën, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan willen we u voor loven en prijzen. Kom zo tot uw doel en dat bidden we uit genade in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Gaan we verder met Johannes de Heer 443. Wij prijzen God. 443. Als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die openen in Matteüs hoofdstuk 24. Matteüs hoofdstuk 24. En dan lezen we de verzen 1 tot en met 14. Matteüs hoofdstuk 24, de verzen 1 tot en met 14. Nieuwe Testament. Het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 24, vers 1 tot en met 14. En er staat geschreven, en ik lees je vooruit de herziene Statenvertaling. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op, dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover Matteüs hoofdstuk 24, 1 tot 14. U vraagt zich misschien af, wat heeft dit gedeelte nu te maken met Advent? Wat heeft dit nu te maken met Kerst? Nou, het valt mij op dat wij met Kerst zo eenvoudig weer, of eenvoudig, maar zo 2000 jaar teruggaan naar de gebeurtenis dat de Heer Jezus gekomen is. En als u ziet wat we er met elkaar ook allemaal aan doen om dit zo mooi mogelijk te maken, zo prachtig mogelijk te maken. En niet alleen wij, maar de hele wereld om ons heen, de hele economie, de handel doet eraan mee. Het is nog niet eens december of de tuincentrum staan al vol. En we zijn met z'n allen vol van en we zingen straks met z'n allen. Ere zij God, vrede op aarde. Maar waar is dan die vrede? En het wordt volle borst, wordt het gezongen. En we geloven dat allemaal. Maar ik vraag me wel eens af, waar is dan al die aandacht, al die energie over de eindtijd waarin wij leven? Wij leven niet in de tijd van 2000 jaar geleden. Wij leven vandaag 2000 jaar na Christus. En zou er, zoals nou het evangelie, de geboorte van de Heere Jezus, en de een heeft het over de aankondigingen, de ander over de herdertjes, de ander over de wijzen uit het oosten, en die haalt weer Simeon aan, en die haalt Zacharias aan. Maar wie heeft het nog zo vaak over de wederkomst van Christus en de tijd waarin wij leven? En weet u, Matteüs is een evangelie dat ook bewust geschreven is voor het Joodse volk. En Matteüs die bouwt zijn evangelie ook zo krachtig op. Er is geen ander evangelie als die van Matteüs die zo teruggrijpt op de profetieën. En dat vind je al gelijk al in het begin, in Matteüs hoofdstuk 1, vers 23. Kijkt u maar met me mee. Matteüs hoofdstuk 1, vers 23. Gaan we toch nog een stukje advent, een stukje geboorte doen. Er staat in 1, vers 23. Of vers 22, sorry. Er staat, dit alles is geschied. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Honderden jaren daarvoor heeft Jesaja in hoofdstuk 7 vers 14 heeft dat voorspeld. En het is Matthäus die juist die verbinding continu legt. Er is iets vervuld. Kijkt u mee naar hoofdstuk 2 vers 6. Vers 5 en 6. Ze zeiden dan tegen hem, de wijzen die komen vragen, van waar is de Christus? Nou, en dan het wonderlijke in vers 4. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Moet u horen, de schriftgeleerden en de overpriesters, die zeggen, in Bethlehem. Hij is in Bethlehem geboren, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Micha, hoofdstuk 5, vers 2. Maar valt het niet op dat er een verschil is tussen kennis hebben van en werkelijk je knieën buigen bij de Heere Jezus? Want we lezen hier dat de overpriesters en schriftgeleerden exact wisten waar de Messias geboren was. Maar ze gingen er niet naartoe. En zo kunt u, zoals u hier zit, kunt u uw hele leven horen over de Heere Jezus. En kennis hebben van de Heere Jezus, zonder ooit werkelijk in overgave naar hem toegegaan te zijn. Want de Heer Jezus zegt, kom. Alle die vermoeid en belast zijn, kom. Dat betekent niet, ik kom naar u, want dat heeft hij gedaan in zijn geboorte. Maar wij moeten naar hem naderen. En hier een hele groep, of ze kennis hadden van Jezus. Maar het waren anderen, die gingen er naartoe. En dat is een vraag voor vanavond. Hebt u, zoals u hier zit, uw knieën gebogen bij dat kruis van Golgotha? Is de kennis van Christus, is dat door de Heilige Geest afgedaald in uw hart? En bent u bewust geworden dat u zondig en schuldig staat tegenover een heilig God? En u zichzelf nooit en te nimmer zou kunnen rechtvaardigen voor hem? Maar dat hij in zijn liefde zijn zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven in hem ontvangen zal. En zo werkt Matthäus verder. Moet u kijken in hoofdstuk 2 vers 14 en 15. Er staat, en hij stond dan op en dan met kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat is weer uit Hosea hoofdstuk 11 vers 1. Vers 17. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm enzovoort. Dat komt uit Jeremia dan. En dat geloven we allemaal. Het is profetie wat vervuld is. Dan kunnen we er toch ook 100% van uitgaan dat als we het leven van de Heer Jezus door het Matthäus-evangelie volgen en we komen dan uit bij de woorden die hij spreekt in Matthäus 24 en eigenlijk 25 en 26, een soort olijfbergrede over de allerlaatste dingen. Je hebt natuurlijk de bergrede uit Matthäus hoofdstuk 5, 6 en 7. Maar dit is een soort olijfbergrede van de Heer Jezus over de laatste dingen. Zou dat dan niet net zo belangrijk zijn als in het begin? Matthäus wil in het begin laten zien, dit is niet iets wat zomaar gebeurt. Dit is geprofeteerd. En dan gaat de Heer Jezus later aan het eind van zijn bediening, gaat hij ons wijzen op de dingen die komen gaan. Er staat nergens in de evangelie dat de Heere Jezus ons het gebod geeft om zijn geboorte te herdenken en daar het grootste feest van het jaar van te maken. En als tweede, Pinksteren en de rest, ach, hemelvaart hebben we soms geen dienst meer. Goede Vrijdag zijn er ook gemeentes, die hebben niet eens een dienst. We hebben twee dingen, die hebben we hoog. Kerst. Maar de Heere Jezus zegt niet, blijf achteruit kijken. Hij zegt, kijk vooruit. Want hij is gekomen om ons hoop te geven. En mijn hoop, zoals ik hier sta, die zit niet in de kerstviering. Mijn hoop zit in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Hij is gekomen, maar hij heeft ook gezegd wat er te gebeuren staat. En zo zegt hij dat ook hier in Matteüs hoofdstuk 24. Dan roept hij ons op opmerkzaam te zijn. En het gaat allemaal gebeuren, lieve broeders en zusters. Zoals de profetieën vervuld zijn, zijn er nog profetieën die vervuld moeten worden. De Heere Jezus heeft zijn voeten nog niet op de Olijfberg gezet, maar Zacharias 14 vers 4 zegt dat het gebeuren zal. En dat geloof ik. 100%. Waarom? Omdat al die andere profetieën, zoals Matteüs dat zo krachtig laat zien, vervuld zijn. En zo zullen ook de laatste dingen, die zullen vervuld worden. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat wij zo gelovig zijn, niet omdat wij zo volhardend zijn, maar omdat Hij zich vasthoudt aan zijn beloftes. En dat is zo bijzonder van de God die wij door genade hebben mogen leren kennen. De islam, de moslims, die kennen dat niet. Hun zeggen Allah is soeverein. En Allah hoeft zich niet aan zijn woord te houden. Een terrorist die zichzelf opblaast met het idee, nou kom ik in het paradijs en ik krijg zoveel jonge vrouwen. Ze vergeten, je krijgt ook al die schoonmoeders erbij als je al die vrouwen krijgt. Dus weet waar je mee bezig bent. Maar dan zeggen ze, maar Allah kan dat zeggen nog van, ja sorry, gaat niet door. En als Allah dat niet zou kunnen doen, dan zou hij nooit soeverein zijn. Gelooft u dat onze God soeverein is? Ja, hè? De Heer is ons geen verontschuldiging nodig. Dat hoeft hij niet te doen. Hij hoeft niks te verklaren. Hij heeft ook uw mening niet erover te vragen. God is soeverein. Maar wat leren we in het Oude Testament? Dat deze God in zijn soevereiniteit besloten heeft om zichzelf aan zijn verbond en zijn woorden te houden. Dat is het houvast. Dat is dat niet, ik moet me hieraan vasthouden. Natuurlijk, we moeten ons vastklampen aan de waarheid van dat woord van God. Maar het is een woord waar God zichzelf aan verbonden heeft. Want anders zou het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, zou zijn waarde al lang al verloren hebben. Maar het is omdat de Heere er zich aan verbonden heeft. En zo heeft hij zich verbonden aan alle beloftes in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En de Heere zegt, daar moet je het van hebben. Daar moet je op vasthouden. Wij zijn geen mensen die hopeloos zijn. Wij zijn mensen, tenminste, als u een wederom geboren christen bent, dan bent u iemand die hoop heeft. Die uitzicht heeft. Ja, de wereld is niet zo bijzonder, zo hoopvol. Maar dat tilt u er bovenuit en doet u richten op de Heere Jezus Christus. En zo in hoofdstuk 24, dan lezen we dat de Heer Jezus uit de tempel weggaat. Zijn discipelen, die komen naar hem toe. En wat doen ze? Ze wijzen hem op die gebouwen. En die moet ook zo imposant zijn geweest. Niet alleen vanwege de grootte, maar wat de bedoeling van de tempel was. Dat was God ontmoeten, de offers te brengen, te doen wat God van je gevraagd had. En dan wijzen ze erop en dan neemt de Heer Jezus het woord. En dan zegt hij, ziet u dit alles? Met andere woorden, kijk er nou eens goed naar. Ziet u dit alles? Ja, natuurlijk zagen ze dat. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Kunt u zich de discipelen voorstellen? Als je je hoop hebt gevestigd op een gebouw, als je je hoop hebt gevestigd op een zichtbaar, tastbaar iets, en de Heer Jezus zegt, jongens, er zal niks van op elkaar blijven staan, dan wordt je hoop toch weggenomen. Als onze hoop gebaseerd is op gebouwen, op materiële dingen, op vastigheden die wij vast willen houden, dan zegt de Heer Jezus, ach, daar blijft niks van over. Dat gaat allemaal voorbij. Het is allemaal vergankelijk. En zegt hij dat niet in de bergreden? Verzamel u geen schatten op aarde, maar verzamel ze waar? In de hemel. Weet u waarom? Omdat ze daar vast liggen. Zelfs uw eigen erfenis, zegt Petrus, wij zijn wederom geboren tot een erfenis die weggelegd is in de hemelen en bewaard wordt in de kracht van God. Moet je eens voorstellen. Eigenlijk zegt hij, u bent al in de hemel, u wordt er al bewaard, u moet er zelf alleen nog komen. Zo bijzonder is wat hij ons leert. En de Heer Jezus die breekt in één keer af en hij zegt, daar moet je je niet aan vasthouden. En is dit gebeurd? Ja, 70 jaar na Christus is het ook gebeurd. Dus weer een aspect waar we in kunnen zien van wacht even, wat de Heer zegt, dat gebeurt ook werkelijk. En dan gaat hij verder en dan staat er toen hij op de Olijfberg zat. Nou, dat is een prachtige plek. Ik weet niet of u er wel eens bent geweest. Daar kun je uren zitten. Hè? Kan je zo naar de stad kijken. En je hebt de graven voor je. En dan zie je de poort gesloten. En dan denk je, ach, die kunnen jullie wel sluiten. Maar als de Heer Jezus komt, gaat hij er dwars doorheen hoor. En of je er nou graven neerlegt, of nog meer graven, of wat dan ook. Niets zal hem tegenhouden. En hij zit daar op de Olijfberg. En de discipelen die komen naar hem toe en ze waren alleen overgebleven. En dan zeggen ze, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Kent u die vraag? Ik stel hem zo vaak. Ik weet dat ze gaan gebeuren. Maar wanneer dan? Zou ik het in mijn leven mee mogen maken? De opname van de gemeente, dat ik vanavond niet naar huis hoef te rijden, maar dan wst. En iemand die anders die gaat mijn wegenbelasting betalen en alles, en die haalt die auto wel weg. Alle dingen. Of zou ik zeggen, nou liever nog niet, want ik heb daarnet van iemand zo'n lekkere kerstkool gehad en die ligt in de auto, die wil ik toch nog eens liever even opeten. En wat hoor je dat vaak, hè? Heer Jezus, kom, zeggen we dan. Maar in ons hart, liever nog niet. Want ik ben net verloofd en ik wil gaan trouwen. Of ik ben zwanger, ik wil een kindje krijgen. Of ja, als ouderen, onze kleinkinderen. Of we hebben nog, die is nog niet tot geloof. We hebben zoveel dingen die ons eigenlijk afremmen in de verwachting. Heer, kom maar. Want weet u, één ding heb ik wel mogen leren. Als we worden opgenomen, dan is dat de meest rechtvaardigste tijd die een mens maar verzinnen kan. Want God bepaalt die tijd. En dat zegt de Heer Jezus ook later zoals we dat zullen zien. Maar ze stellen twee vragen. Eén, zeg ons wanneer deze dingen zullen gebeuren. En de tweede vraag, wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Hier moeten we goed onthouden, dit gaat over een puur Joodse context. Hier is nog geen sprake van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Er zijn nog geen heidenen tot geloof gekomen zoals wij dat kennen. Dat gebeurt pas in Handelingen, in hoofdstuk 8. Daar komen we in 9, daar komen de eerste heidenen tot geloof. In Handelingen 15 komen ze erachter dat de Heere ook heidenen op het geloof rechtvaardigt. En dan komt er een concilie in Jeruzalem van wat moeten we? En dan komen ze tot ontdekking, dit is Gods plan, dit is de gemeente. De gemeente van de Heere Jezus Christus. Maar hier gaat het nog steeds vanuit die belofte. Want wie verwachten zij? Nou, de Matthäus-evangelie laat het zo duidelijk zien. Ze verwachten de koning. En zelfs de wijzen zeggen, waar is de koning der Joden? En ze wisten, hij is in Bethlehem. De koning der Joden is geboren. Ook de engel zei tegen Maria, en hij zei, neem aan dat het een hij is. De engel die zei tegen Jozef, hij zal zitten op de troon van David voor eeuwig. De koning hadden ze verwacht, de koning is gekomen. Maar de grote teleurstelling is, de koning deed niet wat ze verwacht hadden. Want wat verwachten ze? Dat ze bevrijd zouden worden van het juk van de Romeinen. En dat alles in ere hersteld zou worden en de vrede op aarde zou zijn. En de engelen die zongen dat ook bij de aankondiging. Vrede op aarde. En de Heer Jezus eindigt met een totaal andere boodschap. Wat is dan het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Nou, op de eerste vraag geeft de Heer Jezus in hoofdstuk 24 vers 36 het antwoord. De eerste vraag is wanneer? Dan zegt hij in vers 36, maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de Vader zei, Zoon, het is de tijd dat je mens gaat worden. Zo zal de Vader ook bepalen, Zoon, nu is de tijd dat je teruggaat. Eerst de gemeente halen en daarna zal je je voeten op de olijfberg zetten. Het is Gods tijd. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar elke keer sta je weer verwonderd van mensen die toch uitgevonden hebben welke tijd het gebeurt. En elke keer gebeurt het niet, hè? Tijdens de corona kwamen er weer dagen. Dit is de tijd. Maar wat zegt de Bijbel? Die zegt hier, aan dat uur en dat uur is aan niemand. En als de Bijbel zegt, niemand, dan is er ook niet iemand. Toch? Wat zegt de Heer Jezus in Johannes 14 vers 6? Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En dan zegt hij wel nog iets. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan moet u niet denken dat er toch nog iemand is die buiten de Heer Jezus tot de Vader komt. Als de Heer Jezus zegt niemand, dan komt ook de paus niet zonder de Heer Jezus tot de Vader, maar ook u en ik niet. Hij is het middel. Hij is degene waardoor wij behouden kunnen worden. En zo hetzelfde hier. Ik besteed geen eens tijd aan die artikelen van nou gaat die komen en hou je vast voor. Nou, misschien wordt het weer maart 2025, ik noem maar wat. De Bijbel zegt niemand. De Bijbel zegt alleen wees waakzaam. Het gebeurt op een moment. Maar de Heer Jezus zegt hier dan wel. Hij zegt in vers 4. Hij zegt en Jezus antwoordde en zei tegen hen. Pas op. Pas op. En hij gaat 5 kenmerken van de komst, van zijn komst gaat hij aanduiden. Er is natuurlijk veel meer als u heel hoofdstuk 24, 25 en 26 erbij gaat halen. Maar in de verse die we gelezen hebben noemt hij 5 dingen. Maar is het niet opvallend dat het allereerste wat hij zegt, pas op. En zoals het in het Grieks staat geschreven, dan is het niet van, ja, zou je alsjeblieft een beetje oppassen, een beetje uitkijken. Ja, want, nee, nou ik zou het bijna uitschreeuwen. Als dit gebouw op instorten staat, dan gil je het, pas op! En zo bedoelt de Heere Jezus dit om ons wakker te houden. Hij zegt, pas op! Waar moeten wij dan voor oppassen? Hij zegt, pas op dat niemand u misleidt. Weet u waar de meeste misleiding plaatsvindt? Bij hen die de schrift niet kennen. Bij hen die denken, het zit wel goed. Ik heb geen tijd om de Bijbel te lezen. Ja, want ik moet mijn WhatsAppies moet ik beantwoorden. Ik heb geen tijd om de Bijbel te bestuderen. Want ik ben bezig aan het googelen. En u kent al die termen wel, we zijn zo druk met zoveel dingen bezig. Maar degenen die het makkelijkst misleid worden, zijn degenen die de schrift niet lezen, de schrift niet kennen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar zo makkelijk is het niet, ik vind het niet makkelijk. Nou, dat heb ik ook nooit gevonden. En tot de dag vandaag vind ik het nog zo'n ondoortastbaar boek, woord van God. Maar beetje bij beetje gaat God wel zijn heilsgeschiedenis aan je openbaren. Lees niet alleen uw favoriete gedeeltes, maar probeer van Genesis tot Openbaring Gods heilsgeschiedenis te ontdekken. Gods beloftes, hoe dat allemaal vervuld wordt, hoe dat allemaal op elkaar aansluit. En dat we niet meer spreken, er is een Oud Testament, maar ik ben een Nieuw Testamentisch christen. Vind ik altijd zo vreemd als iemand dat zegt. Pas nog van de week met iemand. Ja, dat Nieuwe Testament over Jezus, dat vind ik mooi. Met het Oude Testament heb ik helemaal niets. Nou, dan vraag ik je af, ben je wel wederom geboren? Maar pas op, zegt de Heer, dat niemand u misleidt. En dat gebeurt zelfs met hele kerstvieringen. Och, dat kindje, zo onschuldig. Het is allemaal liefde. Gods liefde. Wacht even. God is ook meer dan liefde. En vaak wordt gezegd, ja, God is liefde, maar hij heeft ook nog een andere kant. Hij is rechtvaardig en heilig. God heeft niet twee kanten. God is één. Zijn liefde is een heilige liefde. Zijn liefde is een rechtvaardige liefde. Maar ook zijn rechtvaardiging is liefdevol. Zijn heiliging is liefdevol. Dat kunnen we niet van elkaar aftrekken. Maar met kerst wordt wel zo'n sfeer gekweekt van, hij is gekomen en we zingen en het is fijn met elkaar. Nou, we hebben zelf 4 dochters op mogen voeden. En als babytje, oh wat een liefertje, wat een schatje. Zo onschuldig. Ja, totdat ze ons 's nachts wakker hielden. En weer een nacht en nog een nacht en 2 maanden lang. Er was zo weinig van dat onschuldige over, hè. En dan gaan ze hun eigen wil ontwikkelen en noem maar op, u kent het vast wel. De Heere Jezus kwam niet onschuldig, ja tuurlijk onschuldig, maar niet als een schuldig bekindje waar iedereen zijn troost bij vindt. Hij kwam om te volbrengen wat zijn vader hem opgedragen had. Dat is zo het bijzondere. Maar we worden op zoveel terreinen misleid. En dan zegt hij in vers 5, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, gaat zelfs zover, ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. En dat gebeurt ook. In verschillende plaatsen in de wereld verschijnt er opeens weer een Christus. Waaraan dan? Kun je het zien aan zijn tekenen, zijn wonden en de wond in. Nee, die heeft hij niet, maar hij is wel de Christus. Maar ook op andere terreinen worden we zoveel verleid. Dus dat is het eerste wat hij zegt. Hij zegt pas op voor misleiding. Maar misleiding gaat heel subtiel. Het is niet in één keer, er staat opeens iemand en die verkondigt het. We merken dat op zoveel terreinen van ons leven, de wereldgelijkvormigheid is een misleidend instrument om u van de woorden waarheid van God af te trekken. Gelooft u nog in God de Schepper? Of denkt u dat de evolutie alles teweeg heeft gebracht? En we gaan zelfs zo ver dat God de evolutie nodig had om te kunnen scheppen. Nou, dan ga ik naar Genesis hoofdstuk 1. In de beginne schiep God. Of ik het snap hoe dat werkte, ik weet het niet. Maar de Bijbel leert wel dat hij in de beginne schiep. En dat hij elke dag iets deed. En dat God een orde in deze wereld ging brengen. En dat hij ons schiep naar zijn beeld. En daar ga maar verder. De hele wereldgelijkvormigheid is misleidend voor ons. Heel veel christenen kijken anders op het huwelijk. Anders op de belofte die je maakt binnen het huwelijk. Er zijn nog christenen die hebben al niet zo moeite meer tussen een huwelijk. Noem maar op, tussen wie? Ja, we leven toch in een andere tijd. Paulus had toch niet kunnen weten dat wij in 2024 anders leven en anders denken. Lieve broeders en zusters, het gaat niet om de tijd waarin wij leven. Het gaat om wat leert het woord van God ons. Pas op, zegt hij als eerste, dat niemand u misleidt. We worden door de wereld, worden we misleid. En we zien in vele gemeentes dat de wereldgelijkvormigheid daar binnen traint. In de manier van aanbidding, in de manier waar het woord van God de ruimte nog krijgt. Ik was pas nog in een gemeente, ik werd gevraagd om daar te spreken. En dan mocht ik niet langer dan 16 minuten. Ik zeg sorry, dan moet ik anderhalf uur rijden om 16 minuten te spreken. 16 minuten. Welke plaats heeft het woord van God nog? En dan wordt er gezegd, ja maar de mensen kunnen niet zo lang meer luisteren. Ik zeg, dat is onzin. Dat is onzin. En u bent het bewijs dat u kunt luisteren. En als u een beetje begint te knikkerbollen, vind ik niet erg, want dan denk ik altijd dat u begint te bidden voor me. Maar daar vertroost ik mij gewoon maar mee. Maar is dat zo? Kunnen wij niet meer luisteren? Tuurlijk kunnen we luisteren. Het woord van God, ik moet eens een woordstudie over maken, over het woordje luisteren. Wie naar mijn woorden hoort. Nou, als wij niet kunnen luisteren, hoeft de Heer Jezus niet te zeggen, ja, wie naar mijn woorden hoort, want nee, omdat we kunnen luisteren. We worden zo op zoveel terreinen, worden we eigenlijk misleid. Waar gaat het ons nog daadwerkelijk om? Spreken we nog over zonde? Dat is ook weer zo'n woord, hè? Ja, we doen allemaal wel verkeerde dingen. Nee, de Bijbel heeft het over zonde. En dat gaat erover in het licht van Christus, in het licht van de heiligheid van God. Dan is het geen verkeerde dingen, dan zijn het zonde. Hoe komt iemand tegenwoordig tot geloof en bekering? Wil je Jezus aannemen, steek je hand op. Nou, je steekt je hand op en je bent wederom geboren. Hè? Waar is bekering? Waar is berouw? Waar is met je hart geloven en met je mond belijden? Werkelijk tot bekering komen, dat gaat niet zo eenvoudig. Want dan moet je jezelf totaal loslaten en geven in de handen en het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Allemaal zaken. En de Heer Jezus zegt, dit is het eerste waar ik jullie voor waarschuw. Pas op. Pas op. Als tweede zegt hij, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op. Word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Nou, wat hoor je mensen zeggen, komt er nou nooit eens een einde aan oorlogen? De Heer Jezus zegt, nee, nog niet. Pas als ik ga komen en het 1000 jaar vrederijk gaat beginnen. Maar er is een website die schrijft over al die oorlogen. En die is een lijst van 600 verschillende oorlogen die vanaf gisteren tot nu hebben plaatsgevonden. Met de ergste natuurlijk, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, waar zoveel slachtoffers gevallen zijn. Maar kijk maar, onze wereld wordt er niet beter op. De terreuraanslagen. En is het niet verrassend nu in Nederland, al die explosieven die gebruikt worden. Want we hebben ruzie met iemand, dus we blazen zijn schuurtje maar op, of zijn voordeur, of wat nu in Den Haag is gebeurd. Een hele etage, 4 doden. 6 doden zelfs. Moet u nagaan. En vanmorgen, gisteravond in Purmerend, weer in huis. Vrede, vrede, geen gevaar. We leven in die tijd dat al deze dingen gewoon doorgaan. Kijk maar, Rusland, Oekraïne, het gaat maar door. De strijd om Israël. En in het begin was het met de Hamas, toen werd het de Hezbollah. Komt Iran erbij, nou komt Syrië erbij. En wat gaat er met Syrië gebeuren? Jesaja 17 vers 1 zegt dat Damascus die zal helemaal vernietigd worden. Is er nu een schijnvrede? Iemand die zich daar presenteert en uiteindelijk zal laten zien wie die werkelijk is. We weten het niet. Maar het zijn wel van die signalen. We zitten wel heel dicht bij de tijd hoor. Dat de Heer Jezus zijn gemeente gaat thuishalen. En dat dan wat gaat plaatsvinden wat er met Israël en de wereld moet gebeuren. De grote verdrukking zal plaatsvinden. We zien het. We zien hongersnoden. Dat is het derde wat hij noemt. Dan zegt hij in het derde, in vers 7, oh dat is nog de volkeren die tegen elkaar opstaan. En dan zullen er hongersnoden zijn. Nou, er is honger in deze wereld. Vooral in Ethiopië, Somalië en Sudan, waar 700 miljoen mensen zijn die nog niet eens 2 euro per dag verdienen. En ook niet rond kunnen komen. En wij vieren kerst alsof het allemaal zo gewoon is. Nu kunnen wij daardoor niet de wereld veranderen, maar wel het bewustwording van in welke tijd leven we. Heeft het ook over besmettelijke ziekten? Nou, die zijn er altijd geweest, maar er komen ook steeds weer nieuwe bij. En de laatste was natuurlijk COVID-19. En die heeft ook laten zien wat een impact dat kan hebben op de samenleving. En dat we opeens als Nederlanders, opeens s'avonds de deur niet meer uit mochten. En wat doen we? Niemand gaat de deur meer uit. Alsof straks een toekomstige leider invloed kan hebben op een hele samenleving. Dat is dus toch wel bewezen. En niet alleen Nederland, wereldwijd. Is het mogelijk dat er een wereldleider gaat opstaan die de wereld onder controle kan hebben? Hè, als straks de antichrist zich gaat openbaren. COVID heeft het laten zien dat het kan. En we zijn er al een beetje langzaam aan voorbereid. Besmettelijke ziekten. Natuurrampen heeft hij het over. Aardbevingen op verschillende plaatsen. Nou, zoals wij hier zitten vandaag gaat er een orkaan over Mozambique. En die trekt Zuid-Afrika trekt die binnen. En we kregen een berichtje nog van een kennis van ons die in Malawi werkt. En die zijn angstig voor die storm die gaat komen. Want de mensen hebben geen betonnen huizen. Het zijn huizen van golfplaatjes en platen. En een beetje wind en het is weg. Dit gebeurt allemaal. Aardbevingen, tornado's, bosbranden, vulkaanuitbarstingen, sneeuwstormen, hagelstormen, heb je die laatst gezien? Golfballen kwamen uit de hemel. En wat denk je, de overstromingen? De modderstromen in België. In Limburg en de laatste in Valencia. Kunnen we niet tegenop. Ze hebben al die auto's hebben ze uit die straten gehaald. 137.000 auto's. Allemaal toteloos door modderstromen. Het is de tijd waarin we leven, zegt de Heere Jezus. Maar hij gaat verder. Hij zegt in vers 8, maar deze dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Nog maar het begin. Nou, de vrouwen onder ons die weeën hebben doorstaan bij het baren van een kind en dat door genade ook mochten ervaren, weten wat het is. De eerste weeën of de andere die erop volgen. En de Heer Jezus zegt hier, hij zegt, dit is nog maar het begin. Kan het nog erger worden? Nou, als u Openbaringen hoofdstuk 4 en verder gaat lezen, dan is de gemeente al weggenomen, die wordt niet meer genoemd, en dan komt Gods oordeel over deze wereld. Dat zijn nog eens weeën, die over deze wereld komen. Er staat nog heel wat te gebeuren. Er staat zelfs, dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volkeren gehaat worden omwille van mijn naam. En we zien dat nu al plaatsvinden. Eigenlijk al vanaf Handelingen, hoofdstuk 7, als Stefanus gestenigd wordt en Saulus vurig is om die christenen om te brengen. En sindsdien is er altijd al vervolging geweest. Wie? De christenen en de joden. En we hebben het dit jaar ook weer kunnen horen. Dat zelfs in Amsterdam werd gegild, eerst de joden en dan de christenen. Vervolging heeft zich alles plaatsgevonden. En zo prachtig Open Doors houdt zich daar ook bezig. Waarom? Niet dat wij dat kunnen veranderen, maar wel in gebed om onze broeders en zusters heen kunnen staan. Die vervolging die vindt plaats. En dan horen mensen zeggen, ja, maar wij in het Westen worden niet vervolgd. Nou, misschien nog niet fysiek. Maar wij worden wel geestelijk vervolgd. Er komt steeds meer grip van overheid op de vrijheid van meningsuiting. Het kabinet is nu bezig met een zondagsschoolinspectie. Waar niet alleen christenen, maar ook natuurlijk de moslims en vooral de Chinese scholen. Die worden gecontroleerd of ze zich wel aan de wet houden. En toen zei die van de ChristenUnie, die vroeg, maar wat is er dan mis met de catechisatie en de zondagsscholen? Zij richten mensen niet op of leiden mensen niet op voor terreur en alles. Toen werd er gezegd, nee, wij willen wel weten of ze de LHBT-beweging ondersteunen en promoten. Wij worden straks zwijgen opgelegd. Mag straks als voorganger niet meer spreken over het huwelijk tussen man en vrouw. Mag niet meer spreken over hoe de Bijbel denkt over die hele gendertransities en noem maar op. Wij mogen daar niet meer spreken. En 2 weken terug ontdekte ik een nieuw woord, had ik nog nooit eerder gehoord. En er ging een artikel over de vrijheid van meningsuiting. En er werd gezegd, er zijn al voorgangers die hebben hun zelfzwijgzaamheid opgelegd. Had ik nog nooit van gehoord. Zelfzwijgzaamheid. Die hebben besloten om geen onrust te veroorzaken, niet meer te spreken over deze zaken, want dat zou problemen kunnen geven. Wie heeft er dan gewonnen? Wie heeft er dan gewonnen? Is Christus ons dan niet alles waard? Zijn wij dan niet bereid hem te volgen? Willen we niet ons kruis opnemen? We willen hem volgen, maar zonder kruis graag. Wie heeft u al voor ons gedragen? Nee, als je hem volgt, moet je ook een kruis op durven nemen. Dan moet je niet naar zelfzwijgzaamheid gaan. Dan moet je bidden dat je hart zo vol van hem is, dat je mond er wel van overvloeit. Dat je gewoon niet kan zwijgen, omdat je zelf onder de indruk bent van wie hij is en wie je door genade mag zijn in Christus. Beseffen we dat nog wel eens? En hij zegt hier, dat zul je allemaal meemaken. Er zal een toenemende wetteloosheid zijn. Kijk maar de pro-Palestijnse acties. Ze slopen hele universiteiten. En jammer. Moet er verbouwd worden. Extension Rebellion, die sluit gewoon de A12 af. En ze hebben nou op Schiphol, gaan ze gewoon allerlei troep op de vloeren gooien. Ja, vrijheid van meningsuiting. Is dat vrijheid van meningsuiting? Dat is niet het gezag erkennen. En je eigen zin doordrijven. We zien dat allemaal gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus, die dingen gebeuren, maar het is omwille van mijn naam. En wat is zijn naam? Emmanuel. God met ons. En hebben we van de kerststalletjes in de kijken dat op afstand. Maar heeft u wel eens geestelijk in de kribben gekeken? Simeon die draagt de Heer Jezus 8 dagen oud in zijn armen. Een kind moet binnengedragen worden. En dan zegt hij, mijn ogen hebben uw heil gezien. Als je mensen vraagt wie lacht er in de kribbe, dan weten ze, ja, dat is Jezus. Maar heb je hem gezien? God met ons. Het ging om zijn naam. En dan zegt hij in vers 10, en er zullen velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan. Dan komt hij daar weer op terug en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En de liefde verkilt ook onder elkaar. Dat merk je op alle terreinen van het leven. Maar dan sluit hij zo prachtig af. Dan zegt hij, en dit evangelie. Welk evangelie? Het evangelie van het koninkrijk van God. Het evangelie wat de Joden ook verwachten. Dat het koninkrijk gevestigd zal worden. Maar wij kennen het evangelie als hij die mens is geworden. Die geleefd heeft, onder ons gewoond heeft. Maar die onschuldig. Voor onze zonde, als het lam dat de zonde der wereld wegneemt, aan dat kruis van Golgotha gestorven is. En niemand, want dat is ook zo'n discussie, wie heeft hem nou werkelijk gedood? Hebben de Romeinen hem gedood? Heeft het Israëlitische volk hem gedood? En sommige mensen zijn zo hoogmoedig, die zeggen, mijn zonden hebben hem gedood. Weet u, niemand heeft de Heer Jezus gedood. En dat is het bijzondere van dat evangelie. Want de Heer Jezus zegt zelf, niemand ontneemt mij het leven. Ik leg het voor u af. Ik leg het voor u af. Dat is het evangelie. Is niet dat wat wij kunnen doen, maar geloven in wat hij voor ons heeft gedaan. En als we hier kijken, dan wordt het evangelie, is via handelingen, via de uitstorting van de Heilige Geest, is het vanuit Jeruzalem naar Judea, naar Samaria, tot het einde der aarde, zelfs tot Veenendaal is het gekomen. Het is niet het einde der aarde, maar het laat zien hoe ver het gekomen is. Het evangelie is gekomen. Maar hier staat, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Nou, ik vraag me af of wij dat nog gaan doen hoor, de gemeente van de Heer Jezus. Maar ik geloof dat straks, als de Heer Jezus terugkomt, dat de 144.000 en de 2 getuigen, die zullen de wereld nog eens bereiken. En de hele wereld zal weten dat er maar 1 koning is. Hij die we met kerst gedenken. Maar hij die ook tegen ons gezegd heeft, pas op. Pas op. Laat de hoop je niet ontnemen. Ik ben gekomen, maar ik zal ook wederkomen. En voordat ik wederkom, zal ik jullie gemeente thuis halen. Dan zal de bruid en de bruidegom, die zullen weer bij elkaar zijn. Dan zal het hoofd en het lichaam, dat zal verenigd worden. En die tijd, die mogen wij vasthouden. Och, ik zou willen, zouden we een maand kunnen hebben waar we zoveel energie en tijd insteken voor zijn wederkomst in plaats van alleen zijn geboorte. Dat is toch de hoop die wij hebben. Dat is de hoop. En waar sluit ik dan zo prachtig mee af, is natuurlijk 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. En het is Paulus die dat ons mocht openbaren en die zegt, maar dit zeg ik u, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Bij de laatste bazuin, immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Weet, ik vind het als een, de dood heeft niet het laatste woord. De Heer Jezus heeft het laatste woord. En als u 1 Thessalonicenzen 5 daar natuurlijk naast legt, laten we die ook nog 4 bedoel ik, dan is dat zo prachtig. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Prachtige versie die elke keer weer zo bemoedigend zijn om daar ook aan vast te houden. Vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u ontwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, dat is apart, hè? Hij zegt niet als wij geloven dat Jezus in de kribbe lag. Daar grijpt hij niet op terug. Hij grijpt erop terug. Hij zegt, als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend overblijven, zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God nederdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan en daarna zullen wij. Wie wij? De levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan. Troost elkaar met deze woorden. Prachtige woorden. Kerst, tuurlijk is dat prachtig. Maar als je de rest niet gelooft, is het 1 grote kerstmis. Slaat u de plank mis. De Heere, hij waarschuwt ons. En de eerste waarschuwing, pas op, broeders en zusters. Pas op. Laat u niet misleiden. Laat u niet zeggen, neem je dat nog serieus? Gelooft u dat? Dan zegt u, ja, dat geloof ik. En ik ben zo dankbaar dat ik het geloven mag. Dit is Gods woord. God is een God van waarheid. De Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. Psalm 119 zegt, heel uw woord is de waarheid. En de Heilige Geest is de geest der waarheid. Dus hier ligt het nooit aan. Als het niet goed zit, dan ligt het aan ons. Hij is de waarheid. Zullen we hem daar ook samen voor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken dat we te midden van wat wij noemen dat hele kerstgebeuren, waar op zoveel plaatsen en in zoveel gebouwen van alles wordt gedaan om de komst van de Heere Jezus als kind in deze wereld te vieren. Heere, daar wandelingen voor te maken, allerlei dingen te verzinnen. Maar we bidden, Heere, dat wij zoals we hier zitten bij de kern ervan blijven. Heer, dat daar vervulling van profetieën heeft plaatsgevonden. En niet alleen in zijn komst als kind, Heer, maar heel zijn leven en ook nog wat er komen gaat. En als het de Heer Jezus zelf is die ons waarschuwt voor de tekenen die er zijn, waar wij opmerkzaam van kunnen zijn, omdat u zegt welke het ook zijn. Heer, maar als allereerste roept u ons op om op te passen. Voorzichtig te zijn, waakzaam te zijn, uw woord als waarheid vast te houden in ons leven. Of we het nu wel begrijpen of niet begrijpen, Heere, dat vraagt u ook niet. U zegt niet, een ieder die mij begrijpt zal behouden worden, maar een ieder die gelooft. En Bijbels geloven, Heere, is een overtuiging door uw geest dat we zondaren zijn, dat we onrein voor uw aangezicht staan, maar alleen rein kunnen worden, gewassen kunnen worden door het bloed van de Heere Jezus, zodat Jesaja 1 vers 18 een werkelijkheid wordt, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen witter worden dan sneeuw. Heere, wilt u ons waakzaam houden? Want we moeten belijden dat we ook zo makkelijk door de zorgen van deze tijd, Heere, met andere dingen bezig zijn, in plaats met de dingen van u. Heere, geef ons open ogen, open harten daarvoor. Maar ook, Heere, dat we elkaar daarmee vertroosten, elkaar mee bemoedigen, met elkaar mee opbouwen. Wanneer het nodig is, elkaar ook vermanen, omdat een ieder van ons, Heere, wandelt in de weg die u van tevoren hebt voorbereid. Heere, wilt u zo tot uw doel komen in een ieder van ons, en dat bidden we uit genade, in de naam van de Heere Jezus. Amen. Gaan we verder met zingen van Johannes de Heer, 140, ik zie een poort wijd openstaan. Afsluitend zingen we nog lied 490, als bazuin geschal des Heren. Zingen we eerst het eerste couplet, dan de zegenbede en dan de laatste twee. En als u kunt, zullen we daarbij gaan staan. Ik wil u de zegen meegeven uit 1 Thessalonicenzen 5, dat zegt: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Zingen we de laatste twee coupletten en dan bij het refrein heb ik geleerd dat als we dat zingen, zijt gij dan voor zijn komst bereid dat u zegt ja, ja. Anders blijft die vraag zo onbeantwoord. En als u er niet zeker van bent, dan moet u niet weggaan. Dan gaan we het daar eerst samen over hebben, dat u zeker weet dat u behouden bent. De laatste twee coupletten. Een gezegende week toegewenst. Denkt u bij de uitgang nog aan de collecte en tot ziens.